de tekstwoorden voor deze avonduren vinden we natuurlijk een lezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, het 13e vers. Lucas 15, vers 13. Het eerste gedeelte daarvan. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land. Tot zover. Schrijf wij boven deze gelijkenis het koninkrijk van de liefde des vaders. En overdenken wij met elkander de antwoorden op de drie volgende vragen. In de eerste plaats, zoon, waar kom je vandaan? In de tweede plaats, zoon, waar ga je naartoe? In de derde plaats, zoon, wat ga je doen? Het koninkrijk van de liefde des vaders. Wij overdenken de drie volgende vragen. Zoon, waar kom je vandaan? Zoon, waar ga je naartoe? En zoon, wat ga je doen? Dit is de derde gelijkenis die de Heer Jezus sprak ten aanhoren van tollenaren, zondaren, schriftgeleerden en fariseeën. En ook zijn discipelen. En de anderen die erbij geweest zullen zijn. De aanleiding tot deze gelijkenis hebben wij al enkele malen genoemd met elkander. De beschuldiging, de boosheid, de vijandschap van de fariseeën. Dat zij de Heer Jezus in zijn ambt miskennen. Omdat zij hem niet erkennen als de Christus. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daarom gaat de Heer Jezus hen in deze drie gelijkenissen onderrichten in het werk van de drie-enige God. De zoekende geest, de zoekende zoon en de liefde, de trekkende liefde van de Vader. En hij gebruikt daartoe onderscheiden beelden, de 100 schapen, waarvan 1 verloren was. Dit spreekt ons nog enigermate van het onbewuste, een schaap, een dom beest, 1 van de 100. De Heer Jezus tekende daarin zijn grote liefde, dat hij in duisternis en in doodschaduwen wilde wandelen. Niet om het verlorene te laten in haar dood en onmacht, maar om het juist terug te brengen onder de heerschappij van zijn genade. Hoe hij diep gebogen heeft in zijn gaan naar het verlorene, in de staat en trappen van zijn vernedering, totdat hij het zelf vindt. Dan het beeld van de penning, 1 van de 10. 1 van de 10 penningen van het bruidsgeschenk aan de vrouw, de kerk, waarmede zij zich van haar man mocht bekleden. Koningen zullen uw voedster heren zijn. Gij zult u met die oude kleden. Zij zullen aankomen en het stof uw voeten lekken. En hoe de kerk een penning verloren heeft. En toch de geest in de kerk door het woord het huis met bezemen blijft keren, totdat de penning, waar de beeldenis des konings om is, tevoorschijn. tevoorschijn komen. Hoe onder het stof en vuil ook bedekt. Een van de tien, de penning, om ons de grote waarde aan te tonen, die de Heilige Geest hecht aan alle degenen die de Zoon van de Vader heeft ontvangen als loon op zijn arbeid, zodat hij niet is zoals schriftgeleerden en fariseeën, die zeggen, 1 op de 100, laat maar gaan. Of zoals de verzadigden, die zeggen, 1 van de 10, dat kan nog wel. Maar de Heilige Geest, hij zoekt in zijn kerk, door zijn kerk, met zijn woord, de verloren penningen bij elkander en brengt ze op hun plaats. Dan volgt de derde gelijkenis, die wat diepte en tederheid wel de kroon spant bij deze gelijkenissen. Het gaat nu over een tweetal. De lijnen worden door de Heer Jezus Christus steeds nauwer aangehaald. Het woord wordt ook steeds ingrijpender, persoonlijker. Van het schaap via de penning naar de zoon. Wie het dan nog niet begrijpt, wie dan nog niet voelt wat de koning bedoelt, hoe hij hun harten openbaar maakt, die blijven in zijn zonde. Want hij heeft zijn woord met majesteit, liefde, gesproken in het midden van mensenkinderen. Wij zullen elkander niet vermoeien met wat deze gelijkenis allemaal zou kunnen betekenen. Dat voor sommigen de twee zonen, het Joodse volk en het heidenvolk is. Voor anderen de mensheid en de engelen. Allerlei verklaringen. Sommigen hebben zelfs de dwaasheid in hun dwaasheid geopperd dat de jongste zoon de Heer Jezus zou zijn geweest. Net als argumentatie, wie kan zeggen tegen God, geef mij het deel dat mij toekomt. Maar dat is alles dwaasheid. Grote dwaasheid. Ik geloof niet, voor mij niet. Ik voel mij niet geroepen daartoe om ieder woord van deze gelijkenis dogmatisch te verklaren. Het gaat om de zin en mening die de Heer Jezus erin gelegd heeft. Er staat, en hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. Hij noemt geen namen. Hij kan geen namen noemen. Want het is een gelijkenis. En in de gelijkenis kan het wezen dat zwakke mensen beeld moeten zijn van de Allerhoogste God. Daarom moeten ze niet denken, wie zou dat zijn? Waar zou die man wonen? Maar hun gedachten zullen opgeleid moeten worden tot de geestelijke betekenis van deze gelijkenis. Daarom een zeker mens had 2 zonen. Dat is gewoon. Dat is een meer voorkomende zaak. Hier ligt niets bijzonders in die zin. Het feit van de 2 zonen. Anderzijds heeft het getal 2 hier toch een stille herinnering. Rebecca sprak, hoe ben ik zus en hoe ben ik al zo? En de Heere zeide tot haar, 2 volkeren zijn in uw schoot. De meerdere zal de mindere dienen. Het roept wel gedachten op. 2 op 1 wet, de een zal aangenomen worden, de ander verlaten. Wij lezen veel van een tweetal. Tweetallen die uit elkaar, van elkaar gescheiden worden. Misschien nog meer tweetallen die samen behoorden tot God. Die samen gewandeld hebben op de rechte weg die naar Sion gaat. Het woordje 2 wil ons hier zeggen, wees opmerkzaam. Het gaat niet over 1 bepaalde zaak, maar laat uw ogen zien van de een naar de ander. Opdat uw ogen ten slotte zouden rusten in ons eigen hart. Een zeker mens had 2 zonen. Ik schrijf even vooruit. 2 verloren zonen. Dat zal de gelijkenis ons verduidelijken. Allebei. De oudste en de jongste. Allebei verloren. De een verloren in de eigen gerechtigheid en de ander verloren in de ongerechtigheid. Wij mogen hieruit leren dat wij het menselijk geslacht mogen verdelen in 2 groepen. Ze zijn alle verloren, alle mensen. Maar de een ligt verloren in een ongerechtigd leven buiten God, in zijn verloren staat. En de ander ligt verloren in het eigen gerechtigd leven, maar hij bedoelt niet anders dan zichzelf. Al zou hij naar onze maatstaven dan een zeer ordentelijk en fatsoenlijk leven leiden, voor God ontbreekt alles. De liefde. De jongste heeft vader niet op het oog. En de oudste heeft ook vader niet op het oog. Zij hebben zichzelf op het oog. Zichzelf alleen. Dat is een harde les in het leven, om dat te mogen verstaan, dat er geen slechte mensen zijn en anderzijds wat brave mensen. Maar dat wij als zonen van Adam verloren zijn. Allemaal. De een heeft een ander kleed aan dan de ander. Bij de een staat er opgeschreven de heiligheid des Heren. Bij de ander is het besmeurd met het vuil van de straat. Maar zowel de een als de ander, ze zijn verloren. Zij kunnen God, hun schepper, hun vader, niet meer bedoelen. En wij lezen, de jongste zoon van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hem het goed. Er wordt dus een geschiedenis genomen, beeld uit de praktijk van het leven. Een vader met twee zoons. Straks zal vader alles overlaten. De oudste zoon zal naar de wetgeving 2/3 deel ontvangen en de jongste zoon het 1/3 deel. En zoals dat nu ook gaat, zal dan straks de jongste zoon uitgekocht worden. Hij zal een deel krijgen dat hij te gelde kan maken. En hij zal ergens anders proberen een bestaan op te bouwen. Dat is het natuurlijke beeld. Zo gaat het meestal, tenminste in ons leven ook. In ons land ook wel. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Hé, dat is pijnlijk geweest voor deze vader. Die jongen wil eigenlijk zeggen: jammer genoeg, u bent er nog steeds. U bent er nog. U wil, uw gebod omringt me iedere dag. En ik zou zo graag zelf willen beschikken over mijn deel. Het is tamelijk fatsoenlijk uitgedrukt als we het zo lezen. Maar als we erover nadenken, dan moeten we zeggen: wat vreselijk toch. Vader leeft nog. En toch, het kind zegt: eigenlijk, bedoeld het kind, was je maar dood. In ieder geval, ik wil toch bij je vandaan. Je moet uit mijn bestaan, uit mijn leven weg. Had ik niet goed thuis? Heel goed. Maar zo is nou ook de natuurlijke mens in het natuurlijke leven. Dat is met onze kinderen zo, hoe goed ze het ook hebben. Het zijn ook brommende beren. Ontevreden is de mens met alles. En hier is een soort voorstelling: als het maar op mezelf was. Als ik zelf maar kon doen. Zelf maar kon handelen. Je leest niet dat de vader begon te schelden. Nee, hij deelde het goed. Allebei dus. De oudste ook. Misschien is de oudste wel blij geweest in zijn hart. Gelukkig. Hij zou het niet gezegd hebben, zoiets. Dat niet. Dat mag hij niet doen. Want hij rekent naar Gods heilige wet: eer uw vader en uw moeder. Maar hij heeft het wel gehoopt. Gehoopt, min of meer. Dat het spoedig zou komen, de erfenis. Het grootste deel was voor hem de eerstgeborene. Daarom lezen we: en hij deelde hun het goed. De oudste zoon krijgt ook het deel. Je leest ook niet dat hij protesteert, dat hij zegt: vader, dat wil ik niet, dat u bij mij komt werken. Ik wil niet dat u afhankelijk wordt van ons. Nee, u hebt uw hele leven voor ons geslaafd en gezwoegd en op het land gekropen. Helemaal niet. Ik hoop dat u 100 jaar wordt. Dat lees je niet. Hij neemt ook het deel. Want de eigen gerechtigde mens mag in schijn wat mooier voordoen. Maar het hart is even slecht, even gemeen, even laag. Het kan ook vader niet bedoelen. Het kan alleen maar zichzelf bedoelen. Hij deelt in het goed. We spreken nu even over het deel zelf. En niet vele dagen daarna, dat wil hier in dit taalgebruik zeggen, hals over kop. Heel snel. Maar omdat waarschijnlijk hij ook wat koeien en schapen en wat ook gehad heeft, het zoveelste deel, het derde deel, heeft hij alles bij elkaar moeten vergaderen en voor een goede prijs verkopen. Totdat hij het geld op zak heeft, dan gaat hij weg. Hij reist weg in een vergelegen land. Daar zit iets in van leed om. In dat woordje weggereisd in een ver land. Hij kocht niet een boerderijtje in de buurt. Geen 20, 30 kilometer weg, maar heel ver weg. Hij wilde de herinnering aan het ouderlijk huis vergeten. Hij moest ook niemand meer tegenkomen van de familie, zeker vader niet. Vader in het beeld hier, die zijn zoon bedroefd aanziet. En die toch het goed geeft. Wij denken hier aan het woord, het ontzaglijke woord van de apostel. Hij heeft ze alle onder de zonde besloten, opdat hij ze alle genadig zou zijn. Hij reist weg. Het huis is te eng. Het gezicht van vader verveelt. De wil van vader drukt hem. Zijn oudste broer vindt hij een zagerijn die de zon ook niet in het water van kan zien scheiden. Nee, gelukkig, eindelijk vrij en eindelijk weg. Zou het veel moeite gekost hebben? Misschien wel. Misschien nog wel. Misschien heeft hij de nacht voor het vertrek wel gedroomd. En zag hij allemaal de ogen van vader voor hem, die hem aankeken, mijn zoon. Waarom doet gij dat? Misschien heeft hij met geweld zich eroverheen gezet, maar hij gaat toch door. Hij legt alles het zwijgen op van binnen. Doorzetten. Nu doorzetten. Je hebt aangezegd. Nu moet je ook B zeggen. En zo vertrekt het kind uit het huis van vader. Een zeker mens had twee zonen. Zoon, waar kom je naartoe? Waar kom je vandaan? En de Heer ziet de mens naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis. We laten nu de afzonderlijke trekken even rusten en zoeken de hoofdlijn die de Heer Jezus aanwees. Hij had de Heer tot een God en Vader, zijn maker en schepper. Hij had alles. Hij kreeg de hele hof en mocht de aarde bebouwen, opdat des vaders naam ingegrift zou zijn in al het geschapene. En wij hebben gezegd, ik wil liever zelf beschikken over alles. Ik wil liever zelf beschikken over goed en over kwaad. Over heiligheid en over rechtvaardigheid. Geef het maar in mijn handen. Ik zal er iets groters van maken dan het nu is. Straks straks ben ik zo groot als vader nog nooit geweest is. Wat zal hij dan zien? Ik het kind. Ik zijn schepsel. Boven hem. Als ik het eerst maar in handen had. Als ik het geheim van hem maar had. Zodat ik ook zou kunnen scheppen. Dat ik ook alles wist. En alles kende. Hij heeft het gedaan. Wij hebben het gedaan. Nog erger dan in de gelijkenis. Daar vraagt hij. Geef mij het deel dat mij toekomt. In paradijs hebben wij het deel gestolen dat God, Vader, alleen maar toekwam. Daar hebben wij onze handen naar uitgestrekt. En we zijn naar een heel ander land gereisd dat ons toelonkte. Waar kom je vandaan, jongen? Waar kom ik vandaan? U vandaan? Hebben wij dat wel eens bedacht? Heeft de Heilige Geest het ons wel eens geleerd? Ik kom uit een schone hof, waar ik wandelde voor des vaders aangezicht. Ik was tevreden met God en hij met mij. Ik was blij met al zijn werken. Ik zong van de morgen tot de avond. Hij had mij nog veel heerlijker beloften gegeven. Hij had mij gewezen naar de boom des levens. De boom die getuigde van nog groter heil. Nog groter heerlijkheid, bij gehoorzaamheid aan des vaders gebod. Hij was mijn zuurstof, waar ik in ademde. Hij was mijn leven. Hij was mijn in, mijn uitzicht. Hij was mijn alles. Als de wind door de bomen zuizelde, dan ervoer ik zijn tegenwoordigheid. En als ik de dieren des velds aanschouwde, riepen zij mij toe, dat hij de offerste wijsheid is. De bloemen in het veld predikten mij, God is groot. Alles. Alles had hij gedaan. Alles had hij gegeven. Toen wilde ik mijn passie zelf hebben. Ik wilde niet dat het in handen van vader was. Maar dat ik er zelf over zou mogen beschikken. Over mijn leven. Over mijn weg. Over het goede. En over het kwade. Ik wilde niet aan de liefdeband wandelen. Ik wilde een vrij werkend schepsel zijn. Ik mocht hem vrijwillig lief hebben. Zo had hij mij gemaakt. Maar die vrijwilligheid was mij niet genoeg. Ik wilde vrij zijn. Zoals God alleen vrij is. Ik wilde boven, het allerhoogste. Toen zijn wij weggereisd naar een vergelegen land. Waar komen wij vandaan? Uit Gods mooiste tuin die hij ooit gemaakt had. Uit zijn gemeenschap. Uit zijn dienst. Uit zijn liefdebetrekking. Uit het volle leven.
Laten we eens verder gaan. Nog een stap. Want wij mogen elkaar nog wel eens vragen. Zoon of dochter, waar komt gij vandaan? Toen ik wegging naar een vergelegen land. Toen liet hij mij niet zomaar gaan. Maar hij zei, je hebt gezondigd en kwaad gedaan in mijn ogen. Je hebt mij niet in erkentenis en in gedachtenis willen houden. En gij moest de dood sterven. Maar ik geef u in die dood mijn belofte. Want hoe zwart, hoe lelijk, hoe kaal, hoe naakt je ook zijt, toch hou ik van je, want je bent mijn kind. Je bent toch mijn kind. En hij heeft een kleed gemaakt. En hij heeft niet de bliksem gebood om mij te verteren en het gedierte om mij te vreten. En de ziekte om mij te verderven. Nee, hij heeft mij nog leven gegeven. Hij heeft mij gezondheid gegeven. Kleding, voedsel. De dieren waren bang voor mij. Hoe bang ik ook voor hen was. Gij deed hem heers over de werken uwer handen. Schapen en ossen, gij stelde het onder zijn voeten. Gij deed goed van de hemel op een verrader en een leugenaar, een moordenaar, een zelfmoordenaar, die zichzelf vermoordde en wil zoenen anderen, mijn kinderen, die mijn beeld dragen. Hij was zo goed. Hij was trotswaar, totdat hij zwaar getergd was door onze overtreding. Goed. Want hij keek naar een andere zoon. Zijn enige zoon. En als hij die aanzag, dan zeide hij, ik zal mijn toren niet ganselijk op u storten. Hoe ge mij ook kwelt, wat ge mij ook doet, ik zal mij inhouden, zoals een vader dat doet. Hij had een zoon waar hij naar keek. En toen verdroeg hij die eigen gerechtigde zoon. En die ongerechtige zoon, die weg wilde gaan bij vader vandaan, om onder zijn oog uit te wezen, om zelf te zoeken, zelf te werken. En toch bleef hij zijn vaderlijke hand uitstrekken. Hij zei, je bent nu verenigd met de vorst der leugenen, met de duivel. Je ademt nu alleen maar die vergiftigde gassen van de duivel in. Je kunt mijn tegenwoordigheid niet meer verdragen. Je hebt een verbond gemaakt met de dood en een verdrag met de hel. En je voelt er je nog in thuis ook. Maar, dit woord geef ik je mee. Als je weggaat naar het vergelegen land. Ik geef je dit woord mee. Ik zal vijandschap zetten. Waar je nu bevriend mee bent. Ik zal een scheiding maken waar je nu mee verenigd bent. Ik zal het verbond met de dood vernietigen. En ik zal een andere verbond met u oprichten.
Zo gingen ze heen. En in Enos dagen riep men de naam des Heeren aan, terwijl in Kain stemte. De vloekliederen weer klonken, begon men in de dagen van Enos de naam des Heeren aan te roepen. Hij deelde zijn goed, zodat wij nu op de aarde zijn, je zou het niet zeggen, dat wij uit het paradijs komen, waar wij gezondigd hebben, waar God zijn engel neer heeft gezet met een vlammend lemmer in het zwaard, zou je niet zeggen. Want wij zitten hier bij elkaar en de duivelen zijn zinnen. Wij zitten bij elkander, anderen knersen hun tanden en kauwen hun tong. Wij zitten bij elkander als onder de wijnstok en de vijgenboom van Gods dierbaar woord. O, welk een aanval richt de Heer Jezus op het hart van schriftgeleerde fariseërs, maar ook tollenaren. Onze goedertierende gedachten te geven van God. Maar ook om ze te ontdekken aan hun eigen boze en verkeerde harten. Tollenaars, jullie woonden toch ook in het huis van Gods genade? Straks zal de vraag ook zijn, zoon, jij woonde toch ook in het huis van Gods genade? Hun waren de verbonden en de belofte en de wetgeving. Hij heeft ze behakt en behouden door zijn profeten. Hij weerde dikwijls hun straf af. Ze waren in huis. O, ik zeg u, al zou gij nu zeggen, ik ben buiten. Zie dan nu eens op het huis waarin de Heer u gebracht heeft, hoe hij ons nawandelde en het goed deelde. Dat we zo trouweloos verzondigd hadden in het paradijs. En nog vruchtbare getijden gaf. Zijn zon deed schijnen. Ja, wat meer nog, onder al die volkeren, al die verloren zonen en dochteren, nog een volk uitverkoord, het volk Israël, waarin hij zijn woorden wilde openbaren, waar hij zijn wetten gaf, waar hij zijn profeten zond. Hij deelde hun het goed. Ja, dat wij zo laag zijn en gemeen, daarom hoeven wij God nog niet te beschuldigen, dat hij zo gemeen is, hij deelt ook ons het goed. Hij is nog goeddoende over ons, hoe bruut, hoe brutaal we ook zijn, hoe rechthebbend we ook voor de dag komen, geef me het deel dat me toekomt. En dat we zo onbesuisd staan te bidden, zoals misschien zoveel doen, Vader in de hemel, we danken u. Of we vragen u, terwijl we eigenlijk al lang weggelopen zijn, alle fariseërs en alle tollenaren, ze zijn allemaal uit Gods hof weggelopen, want ze wilden niets meer met hem te doen hebben. Hij deelt hun het goed. wat een goed. Of noemt gij het geen goed, dat hij zijn weldadigheden aan ons heeft geopenbaard, dat hij van onze kindse dagen ons deed brengen onder zijn woord, dat vader en moeder bekenden, het zijn verloren zonen. Is dat geen goed? Dat we nog 20 of 30 jaar oud geworden zijn, nu, of 50 of 60 of 80. Dat we niet van honger gestorven zijn in ellende, verteerd door onze eigen zonde. Maar dat hij nog langmoedigheid betoont, gelijk een vader dat doet. Ja, dat is nodig om elkander te vragen, kinderen, zonen en dochteren, wij allen, waar komen wij vandaan? Uit het paradijs. De aarde is een huilende wildernis geworden, ik weet het wel, maar de Heer heeft een nieuw huis gezet, naar zijn vastgemaakt bestek, het huis van zijn gunst bewijzen. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten dat alles missen. Maar er was een huis, er was een akker, er was koren en er was mos van alles. Durven wij te zeggen dat we dat niet hebben? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Hij heeft nog zelf gezegd van zijn wijngaard, wat hij eraan gedaan en ten koste gelegd had? Ja. Denk nu niet aan dogmatieken. Denk niet of het allemaal wel overeenkomt met de leer. De Heer Jezus heeft het hart op het oog. Ons koude, fariseïstische of ongerechtige hart. En hij richt er zijn pijlen op. En de pijl van de liefde richt hij erop. Waar die liefde onze harten niet zou vermurven, daar zullen wij eeuwig te gronden gaan. Het is belangrijk om te bedenken waar wij vandaan komen. Om niet altijd in een soort dode formule te spreken voor onze diepe val en bondbreuk in Adam. En wat we geworden zijn door de zonde. En om nooit eens een oog te hebben voor wat God gedaan heeft in die zondenacht. En om nooit eens wat eerder te beginnen, waar wij wandelden goed voor zijn aangezicht. Het is wel erg om altijd te spreken wie wij zijn, heden. Maar om nooit een traan over de wangen te hebben, over wie God is, heden. Voor ons, jammerlijke, brutale mensen. Zie eens, dat doet de Heilige Geest. Die leert waar wij vandaan komen. Hij leert dat hoewel hij onze vader niet kan zijn, omdat hij onze rechter moet wezen, krachtens onze zonde, dat hij zich nogthans vaderlijk openbaart, als onze schepper en formeerder. Jesaja riep niet voor brave mensen, gij zijt toch onze vader, maar voor ellendigen, die van het spoor waren afgegaan. Zo, waar ga je nu naartoe? Och, dat weet die amper te zeggen. Dat weet die amper te zeggen. Maar alles is beter voor zijn waarneming. dan thuis te zijn. Daar in het huis van Gods gunst te wonen. Alles is beter. Ja, geliefde, zo verlaten mens, tweemaal zijn God. De eerste keer in het paradijs, de tweede keer eist hij als een rechthebbende het goed voor zichzelf op, om er zelf mee te doen, zelf mee te leven, zelf mee handel te drijven. Tornaas, zo ging het jullie ook. Je dacht wel dat koninkrijk van Juda, dat komt nooit meer, dat afgelopen. Davids huis is te gronde gegaan. Wie leeft er nog van dat geslacht? Geef ons heden maar brood. Geef ons heden maar werk. Geef ons heden gaat. Geef ons nu een hemel. Geef ons nu vrijheid. Laat ons gaan. Oudste zoon. Jij zei niets. Maar omdat je niets zei, daar verraad je mee dat je ook geen liefde had. Al had je er veel voor over. Want je kan niet anders bedoelen, oudste zoon, dat je eigen heil, je eigen eeuwige leven, mij kunt nooit bedoelen dat de koning leven, bid elk met diep ontzag. Twee zonen, wij komen er niet meer uit. Daar staan ze, tollenaren en farizeeërs. De een is in de uitwendige perken gebleven. Maar de perken van Gods gunst trapt hij met de voeten. Hij gaat ten hemel in en neemt koninkrijken te erven, omdat hij het zo goed met zichzelf neemt. Hij houdt lange gebeden op de hoeken der straten. Hij zegt, de liefde van Christus dringt mij. Maar hij bedoelt, de liefde tot mijzelf dringt mij. Hij hoort het zo graag van zichzelf. Hij deelt hun het goed. Waar gaan ze nu naartoe? Schijnbaar is de oudste zoon thuis. En is hij op weg naar de volle erfenis. Blijkbaar is de jongste zoon kwijt. Die breekt door die perken heen. En die gaat een hellepad wandelen. Hij spot met Psalm 1. Die vader hem thuis leerde toen hij nog klein was. Die hij eerst moest leren. Welgelijk zalig is de mens die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nog zit op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heeren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. De jongste zoon dacht, dat vind ik rampzalig. Geef mij mijn deel, laat mij mijn zaligheid maar uitwerken. Laat mij maar handel drijven. Later krijg je misschien nog wel wat van mij terug. Als ik groot geworden ben. Zo gaat het in huis. In het huis van zijn gunst. Zeg niet te gauw, dat is maar algemeen. Zeg niet te gauw, dat is maar gemene gratie. Zeg eerder. Het is alles zo bijzonder. Wij die naar de hel geslagen moesten worden, wij krijgen nog goed. Wij krijgen nog zoveel boven de rampzaligheid. Tollenaars, ze mogen een beeld worden. Fariseeën, ze hebben een aanval gedaan op hun harten. Ze zijn nog thuis. Tollenaar niet meer, die zijn thuis geweest. Waar ga je nu naartoe, mens? Ook uit ons midden, wij, waar gaan we naartoe? Naar een ver land. Een land dat heel wijd uitgestrekt is. Een land waar we niet bij iedere stap herinnerd worden dat we een vader hebben, wiens ogen de ganse aarde doorlopen. Een land waar het voor mijn waarneming licht is. Heel licht. Waar ik meen dat ik echt blij zou kunnen zijn. En vrolijk. De Heere heeft gezegd dat het een land der duisternis is. Vader zei altijd, geef eer de Heere uw God. Eer dat hij het duister maken en hij uw voeten zou stoten aan de schemerende bergen. Vader kan nog meer vertellen. Ik kijk wel uit. Ik ben toch een mens. En de oudste zoon, hoewel hij blij was dat hij zijn passie had, hij zei tegen vader, dat is ook een schof. Die heeft helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel om zomaar weg te gaan. Dat zou droevig aflopen. Gans anders is het met hem, die het kwaad bemint. Hij wordt als kaf dat wegstuift voor de wind. Vader heeft niets gezegd. Nee, er waren alleen tranen in zijn ogen. Bedrukt keek hij zijn oudste zoon aan. Want vader kent zijn schapen, zijn kinderen. Hij weet dat ze dieper gezonken zijn dan de beesten. Hij weet wat een lage, liederlijke natuur zij hebben. Hij weet dat buiten het huis alle grenzen vervagen. Dat het woord niet meer gehoord wordt. Dat zijn wil en wet versmaad wordt. Zijn zoon is zwak. Hij heeft geen hart. Ach, waar gaan wij naartoe? Als wij onze spullen pakken, die God uit genade gaf. Onze schoenen en onze koffer. Ons geld en ons goed. Onze verantwoordelijkheid waar we zo prat op gaan, die de jongste zoon ook zeker wel verdedigd zal hebben, dat hij op eigen benen moest staan. En alles. Waar gaan we naartoe? Er zijn maar twee benen die ons dragen. Dat zijn de benen van de Heer Jezus Christus, die het schaap op zijn schouder neemt en naar huis draagt. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn weg richtte. O, erg dat zoon, dat de zoon weggaat, op zijn eigen benen wil staan en hij heeft niets meer om op te staan. Zo ongelukkig zijn wij geworden. Waar gaan wij heen? Ja, laten we ook de oudste zoon noemen. Zoon, waar ga jij heen? Die verschrikt. Nee, die kijkt verbaasd als hij dat tegen hem zegt. Waar ik heen ga? Ik ben er al, zegt hij. Weet je dat zeker? Ja, zeker.
wat ontbreekt mij nog? Ik ga naar Pascha. Ik ben besneden. Ik ben gedoopt. Ik beleed de naam van mijn vader. Ik at van zijn lam. Waar hebt u het over? Waar ik heen ga, ik ben er. Toch, oudste zoon, waar ga je heen? Waar ga je heen? Vader wil geen, in die zin, geen slavenmoraal. Vader wil helemaal geen farizeeërs. De Heere wil niet zo gediend zijn. Alleen om jezelf. Hij heeft je toch tot zichzelf geschapen om hem te eren en te lieven. Oudste zoon, er wordt nog niet veel van je gezegd. Die jongste zoon, die wordt hier het meest genoemd. De oudste zoon is in huis ook ver van huis. Hij weet niet waar hij heen gaat, omdat hij het weet. Zoon, wat ga je doen? Dat zal ik straks wel zien, als ik eerst maar weg ben. Wat ga je doen? Als ik maar vrij ben. Als dat oog maar weg is. Liever had ik gehad dat vader mij geslagen had. Dat hij me schop gegeven had. Dat wel. Dan had mijn vertrek iets gemakkelijker gevallen. Goed, ik ben weggegaan. Ik zei door, want ik geef het niet op. Ver ga ik weg. Juist zo ver dat ik dat laatste moment voorgoed vergeet. Want dat moet ik vergeten. Die stakker dat ik toch zo keek. Zou hij er nou echt last van gehad hebben? Dat ik die kant uit ging? Wat zit er voor kwaad in? Mag ik niet mijzelf zijn? Mag ik niet zelf mijn weg kiezen? Ik moet toch ook op mijn benen leren staan? Die oudste krijgt straks 2/3, die ik makkelijk praten. Die hoeft niet zoveel te doen. Maar ik... Ik had toch al een karig kostje, 1/3. Wat ga je doen? Wie weet dat, wat hij gaat doen? Wie weet dat? Wie durft te zeggen, ik weet wat ik ga doen? Jazeker, zonde. Verkeerdheid, kwaad, dat ligt in onze aard. Maar wat is nu het doel eigenlijk? O, dat is het wonderlijke van de zonde. Het benauwende van de zonde. De zonde heeft geen doel meer. De zonde is ernaast. De zonde is leeg, hoewel ze ons de dood maakt. Maar zonde geeft niets dan verderf. Zonde, dat is het zinloze. Bij zonde denken we dat we gericht werden op een doel en we vliegen naast en we komen in het ledige terecht, in de ijdelheid, in het niets, om nooit meer te kunnen rusten, geen rustpunt te hebben, een pijl, zuiver afgeschoten op een goddelijk doel. Maar hij vloog ernaast. En nu dwaalt hij maar door. En nergens is er rust. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede
Ze zijn als een voortgedreven zee. Wat ga je dan doen? Feest maken. Wat dan? Dat zullen we wel weer zien. En dan? Dan moet je ophouden. Als zo ongelukkig is de mens nu geworden. Hij weet niet wat hij doet. Hij weet ook niet waar hij heen gaat. Daarom staat er een ver land. Een ver land. Het betekent het hele land buiten God. Betekent het land van de duisternis en de schaduw des doods. Maar niemand zegt, waar is God die de psalmen geeft in de nacht? Geliefde. Dat moest nu door de Heilige Geest onze harten beroeren. Dat moest nu onze harde harten gaan vergrijzelen. Vaders liefde. En ik ben weg. In het paradijs. En later ook. En iedere dag weggereisd. Naar een ver land. Dat moest onze harten verteren. Niet aangaande onszelf. Maar het moest het beeld van dat noodlot. Van die God die als een pers mij wil vertrappen. Van die loerende beer. Het moest het beeld voor mijn ziel wijzigen. Want hij deelde mij het goed. En het moest mij goedertieren gedachten geven van mijn maker en formeerder. Zodat ik zou te bekennen, God is goed, ik ben slecht. Ik ben innerlijk rot geheel en al. Daartoe is het woord gericht vandaag. Tot mij en tot u. Tot u en tot mij. Toen tot Farizeeën en tollenaars en discipelen. Alle die eronder waren. Het woord. Het moest tot hen geschieden. O, zou de Heer Jezus erbij gebeten hebben? Vader. Ze weten niet wat ze doen. Laat de pijl hen in het hart treffen, weggereisd naar een vergelegen land. Laat ze bedroefd naar huis gaan, verslagen in het hart. Laat ze bekennen dat gij God en Vader zijt en dat zij bastaarden zijn. Dat ze niet meer in huis horen. O, wie weet dat? Maar waar het woord komt, daar wil de Vader wezen. Daar wil hij trekken, daar wil hij werken. Waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. De Vader komt er. Hij komt er door het woord. Hij zoekt door het woord. En hij zoekt naar dat liefdeloze hart. En hij zal het in stukken breken. Zal hij dat ook bij mij doen? Zou ik ook zo geslagen worden door des Vaders liefde? Zou ik niet langer de Heer voor een tiran houden, maar mijzelf? Zou het voor mij zo mogen zijn, voor u, dat ik zeggen mag, Heere, ik heb alles ten kwade gedacht. Ik heb u, niet de jongste zoon, maar u de enige zoon, naar een donker land verkocht. voor 30 zilveren.
Alles heb ik ten kwade gedacht,
maar u hebt het ten goede gedacht, dat zij in het leven behouden zouden worden. Ach, als dat de vrucht mocht zijn van deze gelijkenis die we zo de Heere willen wij leven om nader zullen overdenken. Dan zullen de engelen zingen, God zij altoos op het hoogst geprezen. Want er is blijdschap over een zondaar, één zondaar, die zich bekeert van zijn bekering, of van zijn ongerechtigheden, en die tot zichzelf mag komen, om terug te gaan naar Vader en te zeggen, ik heb gezondigd. Amen.